Ooit had ik als onderwerp rondom Pasen. En nu hebben we als onderwerp rondom Kerst. De aanleiding daarvoor is dat het me al jaren steekt dat wij rondom Kerst, rondom de geboorte van de Heer Jezus, dan toch nog wel enige episoden vermeld vinden in de Bijbel. En dat we maar eens in het jaar de gelegenheid krijgen om daar iets van te zeggen. Maar niet te veel, want per slot is het dan feest. Dus eigenlijk komt het nooit echt aan de orde. En toen dacht ik, och, doe eens gek. Laten we in januari, zelfs na Drie Koningen, om zo te zeggen, het dan toch eens hebben over Kerst en alles wat daarmee samenhangt. Daar blijkt nogal veel te zijn. En het was moeilijk om, voor mij in ieder geval, om een keus te maken. Waar zal ik eens mee beginnen? Met de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. Met het lied van Zacharias, of wat het maar was. We hebben nogal wat, met name in het Lucas-evangelie. In Johannes niks. In Marcus ook niet. Maar in Matthäus wel, natuurlijk. En daar begin ik dan maar vandaag, want te vrezen valt dat we over 2 maanden bepaald nog niet door dit onderwerp heen zijn. Maar ja. Dus ik heb inmiddels voor me liggen Matthäus 1. En dat begint dan met het eerste vers in wat wij het Nieuwe Testament noemen. Nou ja, van de Nieuw Testamentische Bijbelboeken zoals wij die hebben. Begint dan met het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. En die vertaling met het boek des geslachts is dan meteen ook de gelegenheid om dan maar erboven te zetten het geslachtsregister van Jezus Christus. En dat is natuurlijk toch wat jammer, omdat het dat niet is wat hier volgt. En daar sta ik dus toch maar even bij stil. Want wat nu volgt is weliswaar een lijst van namen en daarmee generaties. Beginnend overigens bij Abraham. Dan heb je de helft van de Oud-Testamentische geschiedenis al achter de rug. Want Abraham leefde pakken bij 2000 voor Christus. En Adam was 4000 voor Christus. Ongeveer. Want onder details gaat het me nu niet wat dat betreft. Maar de lijst wordt opgevat bij Abraham. De reden daarvoor is, en dat kan ik nu met een paar woorden even zeggen. De reden daarvoor is natuurlijk dat met name aan Abraham in de tijd niet alleen uitgebreide beloften gedaan zijn. Maar Abraham zelf stamde van een koninklijke familie. Eigenlijk moet ik zeggen van de koninklijke familie. En dat is waar het hier in deze pericoop in dit schriftgedeelte feitelijk overgaat. U weet waarschijnlijk dat de beloften gedaan zijn van Gods wegen meteen aan de eerste mens. Eigenlijk al, als je dat beloften mag noemen, voordat hij maar geschapen werd. Want er staat dat God sprak en zei, laat ons Adam maken. Ik corrigeer de vertaling meteen, hè, want er staat niet mensen. Er staat, laat ons Adam maken. In het enkelvoud ook, ja. Laat ons Adam maken. Voor degenen die denken dat je Adam kunt vertalen met mens, moet ik u zeggen dat dat ook een misverstand is. Net de vertaling van Adam is rood. Het is volstrekt identiek aan Edom. Dat wij anders uitspreken ter onderscheiding, maar het is volstrekt hetzelfde. Het betekent rood. Adam is rood. En omdat Adama, de vrouwelijke vorm daarvan, gebruikt wordt voor de aardbodem, staat in de boeken dat Adam betekent rode aarde. Ze verzinnen wat. Ze zetten je meteen op een verkeerd spoor, maar doe maar weer. Maar God zei, laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En daarna worden, en dat hij of zij, want van enkelvoud gaat het met gemak naar meervoud, hetgeen in de Bijbel vele malen voorkomt trouwens, dat ze heerschappij hebben over de hele aarde en over de vissen, de zee en over het gevolgte des hemels en al wat op de aarde kruipt en wat het maar was, allemaal. Als dat een belofte is, nou ja, het is een uitspraak van God, wiens woord nooit ledig wederkeert. Bovendien, het woord van God is God en God is het woord, of andersom. Met andere woorden, ooit moet er dan toch een Adam komen naar Gods beeld en gelijkenis, die heerschappij heeft over de gehele aarde. En het lijkt mij het intrappen van een open deur, wat het ook wezen mogen, om te zeggen dat Adam daar dan toch niet al te veel van terecht heeft gebracht. Want wij weten allemaal dat door die ene mens de zonde in de wereld, althans in de mensenwereld, gekomen is. Door de zonde de dood en de dood tot alle mensen is doorgegaan. Romeinen 5 vers 12 en zo verder. Kortom, het wachten was nog steeds op die mens naar Gods beeld en gelijkenis die de aarde zou onderwerpen en daar overheersen. En tot vandaag zijn er mensen die proberen de aarde te onderwerpen en daarover te heersen. En dat is nog steeds niet gelukt. Mocht u plannen hebben in die richting, komt niks van terecht, heeft de geschiedenis ons geleerd. Zeg dat maar tegen wie? Ach, laten we die mensen niet te veel eer aan doen en hun namen niet noemen. Maar dat gaat dus niet. Het wachten is daarop. En toen was de vraag, wie wordt het dan? Nou, Kaïn niet, de broedermoordenaar, die deugde daar niet voor. Abel trouwens deugde daar ook niet voor, want die was overleden en daar deugde nergens meer voor. Dus toen kwam er een ander zaad dat daarvoor in de plaats werd gezet. In het Gronings gewoon, daarvoor in de plaats zet. En zo heette die dan ook. Nee, in het Engels ook, maakt niks uit. Dat is wat zijn naam betekent, gezet. Want de Heer heeft mij een ander zaad gegeven of zoiets, zei Eva, in de plaats van Abel. Dus toen werd Seth, de erfgenaam van mens naar Gods beeld en gelijkenis, de aarde onderwerpen. Hij was de kroonprins, zal ik maar zeggen. Het hoofd van de mensheid, die toen nog niet al te groot was aanvankelijk. En zo gaat het verder, via Seth en Enos en Kenan, Mahalal, El, en ze leefden weliswaar lang. En misschien ook wel gelukkig, maar toch overleden zij. En zo volgen wij de lijst tot Noach. Daar versmalt het verhaal weer, maar we blijven spreken dus over de koninklijke familie, de erfgenaam daarvan, enzovoorts. Wie is de hoofd van de mensheid? Wie zal als eerstgeborene, als de begoor, wij vertalen dat met de eerstgeborene of met eerstgeboorterecht, die aarde onderwerpen. En met Noach ging het ook niet zo best, hebben wij begrepen, enzovoorts. En dan op een gegeven moment krijgen wij dat de Heer zegt tot Abraham, maar die stamt uit die familie, daarom hebben we die geslachtslijn ook in Genesis al, hè, toch? Daar wordt tot Abraham gezegd, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis, zijnde de koninklijke familie. Per slot, zijn grootvader was Sargon van Akkadië. Kent u die Sargon? Niet geleerd op school? Wat jammer nou. Sargon. In de Bijbel heet hij Serug. De N van die uitgang valt eraf, maar Serug. Dat was van de grote koning. Sargon wordt geacht in de geschiedenis de eerste keizer geweest te zijn. Avant la lettre. Dat wil zeggen de eerste koning der koningen. met een boel koningen onder zich, zal ik maar zeggen. De opperkoning, om zo te zeggen, met een wereldrijk. Inderdaad, vanuit het met twee stromen land, vanuit, laten we zeggen, Babel dan, Akkadië. Zoekt het maar eens op. Sargon. Nou ja, goed, maar je komt dan bij Terach en bij Abraham. Die moest gaan uit zijn land en uit zijn maatschap. Waarmee ik meteen verklaard heb hoe het kan dat Abraham ineens een leger had, waarmee hij die koningen kon achterna zitten. Weet u nog? Ja, zeker wel. Dat was niet zomaar iemand. En wees meteen verklaard waarom hij met respect behandeld werd door zijn tijdgenoten. Waarom als hij naar Egypte ging, hij meteen contact had met de farao. Nou, hij wat minder dan zijn vrouw schijnt het, maar laten we het daar ook niet over hebben. Toch? En als hij komt terecht bij Abimelech, de koning der Filistijnen, ook min of meer avant la lettre, dan heeft hij ook meteen van doen met de koninklijke familie. En zijn vrouw ook. Een generatie verder, met Isaac trouwens ook. Het is niet zomaar iemand. Het is van de koninklijke familie. Dat is wat het is. En van hen staat dan ook nog dat ze machtig werden enzovoorts. Toen maar. En als daar dan een volk uitgeboren wordt. Want ik neem even wat grote stappen. We moeten naar kerst, niet waar? En het is zo weer kerst. Dus we gaan even grote stappen. En dan zijn we ineens bij Abraham, Isaac, Jacob. Blijft hetzelfde verhaal. Hè, met die, en Abraham wordt beloofd. Koningen, koninkrijken komen uit. En wordt vader van vele volken. Sarah, een moeder van koningen en koninkrijken. Bij Isaac wordt het herhaald. En anders bij Rebecca wel. Myriaden staat er zelfs in het Engels, geloof ik. Van volkeren zouden daaruit voortkomen. Dat wordt allemaal herhaald. En het wordt herhaald aan Jacob. En daarna wordt het zelfs herhaald aan ene Jozef. En Efraïm en Manasme. Vele volkeren. Een menigte van volkeren. En wat het maar was. Maar goed, als er dus een volk uit voortkomt. En voor het gemak houden we het nu even beperkt tot Israël. Dat was de naam van Jacob, nou de titel van Jacob eigenlijk. En het volk dat daaruit voortkwam via 13 stammen, dat heet dus ook Israël eventueel. Moet u begrijpen dat dat een koninklijk volk is en daarom ook zo heet. Want Israël wordt vertaald met vorst met God of strijder met God. En als u iets gevoel hebt voor taal, begrijpt u dat sar in Israël, die SR-combinatie, dat dezelfde is als die van Sir en Caesar en Tsar en Sja van Perzië trouwens. Heb je dat nog? Dat is de koninklijke titel. Sar. Nou goed. Israël, vorst. Men vertaalde met vorst. Tsar, vorst, vooruit maar, vorst met God of zoiets. Het is een volk van koningen en priesters, dan wel een koninklijk priesterdom, dan wel een priesterlijk koninkrijk, met dank aan, wat was het ook weer, Exodus 19. Dat zijn de termen die gebruikt worden als de Hebreeën zijn uitgeleid uit Egypte en worden tot een volk. Als volk geboren is het uit Egypte. En het wordt verzameld bij de Sinaï in Saoedi-Arabië. Maar het heette toen nog niet zo, hè, dat weet u. Het heette toen nog Midian, dat gebied. Ik heb het afgelopen weken elke avond op de televisie gezien, het kaartje. Maar ze zijn met die rally niet daar in de buurt geweest deze keer. Een paar jaar terug wel trouwens. Maar goed, doet er nou niet toe. Maar daar werden ze verzameld. En daar zei de Heer, als je mijn stem gehoorzaam bent, dan zul je mijn eigendom zijn, mijn persoonlijke schat. schat in de akker. Mijn persoon, ja, en de akker is de wereld en de schat in de akker is Israël. Ja, de schat in de akker. Mijn persoonlijke schat staat er dan, vertaald met eigendom. En dan zult gij een koninklijk priesterdom zijn, dan wel een priesterlijk koninkrijk, afhankelijk van of u het in Exodus leest of in 1 Petrus. Hebben die nog? Een volk van koningen en priesters. Een volk met eerst geboorterecht. Dat is waarom Israël in de loop der eeuwen onder druk gestaan heeft en nog steeds staat van alle andere volken. Dat is de strijd om de pikorde. Niet tussen mensen individueel, hoewel dat natuurlijk altijd een rol speelt, maar tussen volkeren onderling. Kijk, die dingen hoor ik nou nooit eens in die praatprogramma's. Nee, en zelfs van Leon Winter, die komt dicht in de buurt, maar net niet, net niet. Maar het is ook een ongelovige, ja. Dus ja, maar het is niettemin toch een bekend gegeven. Ik verzin het ook niet ter plekke. Zo is dat nou eenmaal. Dat is de haat en nijd tussen de volkeren. En waar men onder Israël gewoonlijk alleen en uitsluitend het Joodse volk verstaat. Of wellicht alleen de Joodse natie. De zogeheten staat Israël. Betekent dus dat die staat op geen enkele wijze ooit veilig is. Kan ook eigenlijk niet bestaan. Maar ja, de Heer zei toch, als u mijn stem gehoorzaam bent, dan zal ik. Maar ja, als het eerste daar niet aan voldaan wordt, dan geldt het tweede ook niet. Dus dat komt ook niet goed, hè. Je kunt wel vrienden zijn van Israël. Maar ik heb van de week ergens gezegd dat mijn broeder Johan Bos mij een keer heeft uitgelegd dat het toch wel vervelend is dat als mensen in de Bijbel lezen over beloften aan Israël, dat ze denken dat er beloften zijn aan de tegenwoordige Joodse staat. En dat is een misverstand. Ik bedoel, iedereen kan zich wel Israël noemen. Maar dat betekent nog niet dat je erfgenaam bent van die beloften. Heb u dat nog? Nou ja, dieper ga ik er nou niet op in, want dan verdwaal ik. Maar het gaat erom dat het wel degelijk geacht wordt een koninklijk volk te zijn. En specifiek het Joodse, omdat het koningschap als zodanig, en dus dat wat aan Adam beloofd was, vererfd is geworden aan Abraham, Isaac, Jacob, Juda. Dat is reeds vastgelegd in Genesis, nou ja, eigenlijk 38, maar zoek dat maar niet op. Dus het wordt Genesis 49. Waar staat dan de scepter, zal van Juda niet wijken, totdat Silo komt, nog de wetgever van tussen zijn voeten, wat dat ook wezen mogen, want ik ga het niet uitleggen. Het gaat erom dat Juda de stam is die het koningschap als zodanig erft. En dat betekent dus dat Adam naar Gods beeld en gelijkenis zal moeten voortkomen uit Juda. En ik zei niet eens het Joodse volk, want dat is toch maar weer wat twijfelachtigs. Nee, je moet voortkomen, ook biologisch bedoel ik, uit Juda. En dat is niet voldoende, het moet ook nog uit de lijn van erfgenamen zijn. Wat wij hier in Genesis of in Matthäus 1 vinden, is niet maar een geslachtsregister. Het is een lijst van erfgenamen van de troon. Een koningslijst. Kent u dat? Een koningslijst. Als je een koningslijst hebt van Israël uit de Bijbel, nou ja, van Juda moet ik zeggen, van Israël, en ik bedoel via het tweestammenrijk, dan heb je een lijst van koningen die allen afstammen van David. Dat zijn Davidisch. Heb je nou een koningslijst van Israël, namelijk via het koninkrijk Israël zijnde het tienstammenrijk, dan krijg je ook een lijst Maar die stammen niet allemaal van elkaar af. Het zijn zelfs 7 verschillende koningshuizen. Die stuk voor stuk dan weer als koningshuis aan hun eind komen. En dan komt er een heel andere familie die dan de troon opeist. En overneemt. En dat duurt dan soms een paar generaties. En dan worden ze weer uitgemoord of zoiets. Hetgeen voor koningen redelijk gebruikelijk is. En dan komt er dus weer een andere dynastie. En dan heb ik het nog niet eens over de koningslijsten van Egypte. Daar kan ik het moeilijk over hebben, omdat daar nogal wat in gevreubeld is in de loop der tijd. Maar het schijnt, tot mijn vermaak moet ik eerlijk zeggen, maar dat terzijde. En daar kennen we dus de eerste, de tweede, de 23e dynastie enzovoort. Daar komen steeds weer andere families aan de macht. Totdat ze er weer uitgegooid worden en dan komt er weer wat anders. Dat heb je toch. Maar de doorgaande lijn in de Bijbel is van Adam tot op de definitieve Adam. Die heet in de Bijbel de laatste Adam. Ook genoemd de tweede mens. Niet de eerste, maar de tweede. Dat is Christus. Die lijn die loopt inderdaad via de geslachtslijn van Juda. En daarmee ook via David vervolgens. David die uit die lijn kwam, uit die lijn stamde en toen, letterlijk staat er in de Bijbel, van achter de schapen, van achter de kudde gehaald werd en tot koning gemaakt werd over Israël. Primair over zijn eigen stam, Juda. En nadat hij dat al 7 jaar geweest was, kreeg hij de andere stammen van Israël er ook nog bij. Heb je dat? En dat was lang voor de scheuring van het rijk in Juda en Israël. Maar in de dagen van David had je ook al die twee spalten. Aan de ene kant Juda, het koninklijke stam. Hoe dat nou kan en waaraan het die status dan verder ontleende, ga ik het ook niet over hebben. Het is me te ingewikkeld en het gaat te ver buiten de Bijbelse geschiedenis. Zij het dan dat het valt binnen het kader van de Bijbelse profetieën. Dus bij gelegenheid hebben we het er wel eens over. Maar nu even niet. Wat we proberen te vertellen is dat dit een lijst is van koningen achtereenvolgens. Van belang is daarbij, en ik hoop dat u mij snel kunt volgen. Ik probeer het heel duidelijk te zeggen, maar ik ga er niet te lang over doen. Het is een doorgaande lijn waarbij trouwens ook nog hier en daar wat overgeslagen wordt, want er worden 3 koningen uit het rijtje. 3 koningen. Is dat geweest, 3 koningen? Ja. Er worden 3 uit het rijtje worden overgeslagen. Dat verandert er verder niks aan. Want ze worden toch heus opgevolgd en de naam van de opvolger staat er dan weer bij. Dus daar ga ik helemaal niet op in. We gaan in op een belangrijke kwestie. Namelijk, het loopt tot vers 11. Waar staat en Josias gewoon Jechonias, ook bekend als Gonia of Jechonia. Josias gewoon Jechonias en zijn broeders omtrent de Babylonische overvoering. Wij noemen dat de wegvoering. Dat is de ballingschap namelijk, het is de wegvoering van het volk. En Jechonias was de laatste generatie tot aan de ballingschap. Heb je die? Waarna volgt dat Jechonias ook maar 3 maanden aan de regering geweest is en toen via Nebukadnezar werd afgezet en weggevoerd en daarna werd hij nog opgevolgd door iemand uit het huis van David, koning over Juda en dus in Jeruzalem op de troon van David. En dat duurde zelfs nog 11 jaar. Dat was Zedekia. Dat was de laatste koning uit het huis van David in Jeruzalem. Tot op deze dag zal ik maar zeggen, want er is er nooit meer een geweest. Zedekia was de laatste. Maar hij was niet de laatste generatie, want Zedekia was de oom van Jechonias. Sprong toen dus een generatie terug. En voor de fijnproevers, en als je dit niet bent, moet je dat even, die zin die nou volgt, even weglaten. Voor de fijnproevers, hij sprong terug naar zijn oom. Dat is de andere tak, een andere tak van de familie. Dat is wat oom betekent, iets daarnaast. Net als neef, het is nevens, het is daarnaast, heb je dat? Maar dat moet je vergeten, maar dat is symboliek dit. Want nu komt er een groter verhaal. Van Jechonias lezen wij in het oude, ik zoek het niet op, ik deel het u alleen mede. Het is beslot geheel gratis, dus ik deel het u alleen mede. Jechonias, van Jechonias staat, schrijf deze man kinderloos. Schrijf deze man kinderloos. Dat niemand van zijn zaad zal zitten op de troon van zijn vader David in Jeruzalem. En kinderloos is volstrekt dezelfde uitdrukking als in Genesis 15, vers 2 of 3, waar Abraham zegt tegen de Heer, Heere, Heere, wat zult gij mij geven dat ik kinderloos heen ga? En ook aan al wat ik heb, ja, dat wordt geërfd door deze Damaskener Eliezer, kinderloos. En Abraham had inderdaad geen nageslacht. Toen. Het wordt hem wel beloofd, maar kinderloos. Helemaal niks. Schrijf deze man Jechonias kinderloos, betekent dus dat hij geen nakomelingen heeft. En voor zover hij nakomelingen had, zijn die vroegtijdig gestorven. Dat in kronieken een andere indruk gewekt wordt in onze vertaling, berust op een misverstand waar ik nou niet op inga. Speelt gewoon geen rol. Hij heeft geen nageslacht, hij heeft geen erfgenamen, niks. Hij was trouwens nog heel jong toen hij werd afgevoerd enzovoort. Dat is het. Niettemin, men kwam, althans een deel van het Joodse volk kwam terug uit de Babylonische ballingschap, hooguit enkele tienduizenden. Dat is heel weinig. Maar er kwam een gedeelte terug om alsnog Jeruzalem te bouwen en zelfs een tempel te bouwen onder Ezra enzovoorts. En daar was ook een erfgenaam van de troon van David bij. Maar die stamde niet van Jechonias of van Zedekia of van een andere oom of weet je veel wat. Maar er staat hier wel na de Babylonische overvoering gewoon Jechonias Salatiel. En je moet begrijpen dat dat gewinnen niet betekent verwekken. Al wordt het soms zo vertaald, betekent het niet. Het betekent gewoon, er kwam in zijn plaats iemand die hem opvolgt. En er volgde hem iemand op. Dat was in de lijst was dat Salatiel, ook genoemd Sealtiel. En Zorobabel vervolgens, bekend als Zerubabel. Want die kennen we nog net uit de Oud-Testamentische geschiedenis. Heb je dat? Maar het hele punt is dat deze Sealtiel en Zerubabel, die stammen niet van Jechonias, die komen niet voort uit deze lijst van, voor zover het afstammelingen zijn van David, stammen ze hier niet vanaf. Dat weten wij zeker omdat wij nog een lijst hebben in de Bijbel. Die staat in Lucas. Dat is in Lucas 3. Daar vinden we namelijk vanaf vers 23 een lijst die langs de andere kant komt. Dat wil zeggen, die rekent terug. Die gaat niet van Adam of van Abraham tot op Christus, maar gaat van Christus terug naar het verleden. Waar staat in vers 23, en let u vooral op, want dat is essentieel, er staat, hij, Jezus, begon omtrent 30 jaren te wezen. Oud hebben ze ingevuld. Voor mij had het ook jong mogen zijn. Wat is het tegenovergestelde? Maakt niks uit, hè? Dat betekent helemaal niks. Leuk, hè? Dat vertalers woorden invullen die niks betekenen. Nou goed. Hij, Jezus, begon omtrent 30 jaren te wezen. Zijnde, alzo men meende, de zoon van Jozef, van Heli, van Mattat, van Levi, van Melchi. Toen hebben de vertalers, want ze waren toch bezig, elke keer, bij elke naam weer, zoon ingevuld. Want het staat er niet, hè? Daarom staat het schuin gedrukt. In cursief. U leert nog eens wat, hè? We hadden net over kapitalen, heb ik gehoord. Bij de introductie. Ja, hoofdletters. Ja, kapitalen. Dit zijn cursieven. En cursieven in de Statenvertaling betekent dat die woorden door de vertalers zijn ingevoegd. U zoekt tevergeefs naar deze opmerking die op de eerste bladzijde in die Bijbel had moeten staan. Maar dat heeft men verzuimd. Daarom zeg ik het elke keer. Hè. Het is cursief, dat betekent dat je het niet mag lezen. Je moet er overheen lezen. Dit is, staat er niet. Dus daar staat... Hij, Jezus, begon omtrent 30 jaren te wezen, zijnde al zo men meende de zoon van Jozef, van Heli, van Mattat, van Melchi, van Levi, van Melchi, van weer een Jana, Jozef, Mattat, Jus, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. En dan komen we vanzelf een keer bij, want ik ben even aan het zoeken, bij vers 27 van Johannes, van Reza, Zorobabel, Reza hoort er wat mij betreft niet tussen, want het is, voor zover ik het begrepen heb, een titel. Reza, dat is het nog, van de Sja van Perzië, maar die bestaat ook niet meer, hè? Die hebben ze afgeschaft. Reza, dat komt van het woord resh uit het Hebreeuws, dan wel Akkadisch, dan wel Chaldees, en dat betekent hoofd. Zorobabel. Maar goed, doet er niet zoveel toe. Zorobabel en dan van Salatiel. Heb je dat? Dat zijn dezelfde twee namen, chronologisch in dezelfde twee volgorde als in Matthäus 1. Dat is niet toevallig, dat zijn dezelfde mensen. Want Jechonias had geen kinderen. Waar komt de Salatiel en vervolgens Zorobabel vandaan? Nou, zegt Lucas, die stammen van Nathan. Dan moet je de lijst verder doorlezen naar vers 31. Van Nathan, de zoon van David. Wat je dus vindt is in Matthäus David en vervolgens Salomo en vervolgens een hele lijst van afstammelingen tot en met Jechonias. Maar die is kinderloos. Dat huis sterft uit. En dan wordt de troon, of althans de troonsrechten, worden geërfd door de meest voor de hand liggende andere tak van de afstammelingen van David, Davids familie. Dat is die van Nathan, want dat Nathan was de volle broer van Salomo. Dat wil zeggen, hij was geboren uit David en Bathsheba. De derde zoon. Want de eerste overleed, de tweede was Salomo en de derde was Nathan. Heb je dat? De biologische lijn wordt hier gevolgd bijna het hele register uit, hier in Lucas. En nu ik in Lucas ben, blijf ik daar even. Want er staat al zo men meende. Maar dat is een opgerekte vertaling. En eigenlijk veel te ver opgerekt, als u het mij vraagt. Want het is een groot misverstand. Een heel groot misverstand. Want er staat niet al zo men meende. Er staat volgens de wet. Want nomizos, dat hebben ze vertaald met alzo men meende. Nomizos betekent gewoon wettig. Want nomos is wet. Daar staat dus gewoon de wettige zoon, Jezus, de wettige zoon van Jozef. Heb u dat? Jozef was weliswaar niet zijn verwekker, maar wel zijn wettige vader, om de eenvoudige reden dat de Heer Jezus geboren is geworden in het huwelijk van Jozef en Maria. En dan heet het een echt of een wettig kind, omdat het geboren is binnen de echtvereniging van, in dit geval van Jozef en Maria. Ook naar de Nederlandse wet zou dat precies zo geweest zijn. En ik heb geen statistieken bijgehouden, maar gewoonlijk zijn die eerste kinderen buitenechtelijk verwekt. Tegenwoordig is dat ook gebruikelijk en mag dat ook naar het schijnt. Als het maar vaak genoeg voorkomt, dan is het, wordt het aanvaard. Maar doe maar. En soms staat het dan in de huwelijksakte, ik heb het menigmaal gelezen, staat in de huwelijksakte dat ter gelegenheid van de huwelijkssluiting worden 1 of 2 kinderen of 3 of 4 kinderen geëcht, heet dat. Dat wil zeggen, ze worden erkend door de beide echtelieden als hun kinderen, biologisch. Dat is het. Hebben jullie dit nog? Jezus, de wettige zoon, maar dat betekent ook dat hij is de wettige erfgenaam van Jozef. Heb u dit? Dat is Lucas. Nou ja, Jozef dus. En Jozef was weer de zoon van Matthat, van Levi en wat het maar was. En dan terug naar Matthäus. Het hele punt is dat die lijst uit Matthäus loopt dood, tamelijk letterlijk, op Jechonias. Die geen afstammelingen heeft, maar kennelijk leefde in die dagen nog steeds die tak van Nathan. Werd dat geslachtsregister blijkbaar ook bijgehouden, want anders kun je dat niet hebben in het Lucas-evangelie. En voor zover er dus erfgenamen waren van David, van de troon van David, in de dagen van de ballingschap en ook daarna, waren er dus afstammelingen van Nathan en niet van Salomo. De exilargen, want zo heten die mannen, de exilargen, de archen, de eersten, in de ballingschap, exile, die onder de Joden in ere werden gehouden tot in de late middeleeuwen, ook in Europa, ja zeker, werden geacht van David af te stammen, maar niet van Salomo, maar van Nathan. Hebben jullie die nog? Per definitie zijn dat trouwens Sefardische Joden en niet Askenazische. Of daar nog wat van over is? Ja, daar is nog wat van over, maar dat ga ik u niet uitleggen. Maar ik hoop dat u begrijpt waar we het over hebben. De lijn van erfgenamen van de troon via Salomo loopt dood op Jechonias en springt dan over naar de lijn van Nathan met Sealtiel en vervolgens Zerubabel. Daarna blijkt dat die beide lijnen uit Matthäus en Lucas ook weer uit elkaar lopen. Maar dat kan natuurlijk. Die mensen hebben meerdere kinderen en soms na verloop van generaties huwen die weer onderling en dan enzovoort. Zoals de man zei, toen hem verteld werd dat de Britse koningin Elisabeth, die inmiddels is overleden overigens, maar dat die afstamde van David, toen haalde hij zijn schouders op. Hij was een Jood, Jair Davidi. Hij haalde zijn schouders op en zei, ja, via 54 verschillende lijnen. En hij vond het niet leuk. Echt niet. Maar het was wel zo. Zo gaan die dingen soms. Ik heb trouwens ooit de geslachtslijnen, voor zover het kan, van zowel mijn vader als moeder uitgezocht. Maar ik kwam toch bij een gemeenschappelijke voorouder terecht. Ergens in 15 zoveel. In de Achterhoek. Ja, zuster, daar komt het aanleg voor motorrijden vandaan. Uit onze familie. de Achterhoek. Maar goed, dat even, even terzijde. Op de BSA, weet u wel, de Norton, ja. Nou goed. Vraag het maar aan mijn broer. Zoiets. Maar die dingen gebeuren nou eenmaal. Zodat het echt helemaal niet twijfelachtig is hoe dat zit met die afstamming. Dat werd bijgehouden. En ik moet er nog even iets over zeggen. U weet dat de Joden in het algemeen bezwaar hebben tegen Jezus als de Messias. Nou, als ze nou hadden kunnen aantonen dat die geslachtsregisters onjuist zijn, dan zijn ze meteen van dat probleem af. Nou zei ik het voorzichtig. Nou, iets sterker. Natuurlijk hebben ze dat nagezocht om te kijken of ze er een spel tussen konden krijgen, maar het is ze niet gelukt. Dat is een Bijbels gegeven. Het is historisch feit en als zodanig aanvaard. Niettemin wil men hem niet erkennen als de Messias. Men had iemand anders op het oog. Of iets anders, want zo kun je dat misschien ook zeggen. Maar gaat er maar om dat wij begrijpen hoe deze dingen zijn. Want kijk, dit is een lijst van erfgenamen van de troon. Voor alle duidelijkheid, want anders dan, ik moet even de clou van het verhaal ook nog erbij vertellen. Voor alle duidelijkheid, in vers 14 van Matthäus 1 zijn we inmiddels, ik neem hem wel op bij vers 12. Na de Babylonische overvoering gewon Jeconias Salatiel. En Salatiel gewoon Zerubabel, en Zerubabel gewoon Abiud, en Abiud Eliakim, Eliakim gewoon Azor, en Azor gewoon Zadok, en Zadok gewoon Achim, en Achim gewoon Eliot, en Eliot gewoon Eleazar, en Eleazar gewoon Matan, en Matan gewoon Jacob, en Jacob gewoon Jozef. Maar in Lucas staat dat Jozef geacht wordt de zoon te zijn van, dan moet ik hem snel opzoeken, er wordt geacht de Jozef de zoon te zijn van ene Heli. En in Matthäus staat Jozef is van ene Jacob. Nou, u wil niet weten wat voor theorieën men daarover ontwikkeld heeft, over hoe dat zit met die familieverhouding, hoe het kan dat de ene zegt het is van Jacob en de ander is van Heli. Ik vind het geen punt, want ik vind dat je het nauwkeuriger zou moeten lezen. Jacob gewoon Jozef. En er had gewoon achter kunnen staan en Jozef gewoon Jezus. Toch? Ja, want Jeconias gewoon Salatiel, maar had hem niet verwekt. Ik bedoel, die was aankomen lopen, hoe je dat maar noemt. Toch? Ik kwam van buiten. Dat had ook kunnen staan en Jozef kreeg een wettige zoon, Jezus. Maar er staat, Jozef, de man van Maria uit welke geboren is Jezus, gezegd Christus. En ik weet niet hoe u dat hebt. Het heeft toch geen zin om er lang over te doen. Ik ben van mening dat deze geslachtslijst leidt, geslachtslijst zeg ik dan maar gemakshalve, dat hij leidt tot Maria. En de naam van Jozef komt daarin omdat het gaat om troonsrechten. En het idee is dat slechts de man op de troon zou zitten. En als de troonsrechten berusten bij de vrouw, dan wordt haar echtgenoot de kroonpretendent. Dat wil zeggen, dat wordt de koning. Hebben we dit nog? Dit is een Bijbels gegeven, namelijk. Ik ga het niet met u hebben nou over de dochter van Selaviat en de dochter van Zedekia en hoe dat dan maar in elkaar steekt en hoe dat gaat. Maar zo is het. Die troonsrechten die kunnen geërfd worden door de erfdochter, heet dat. Ook in goed Nederlands en in de Statenvertaling. Maar de praktische koningschap berust niet bij haar, maar bij haar echtgenoot, die dan wel uit dezelfde stam zou moeten zijn. Van Israël, volgens de wet. Dat is vastgelegd in de kwestie rond de dochter van Zelafiat. Maar goed, daar ga ik niet op in. Ik ben van mening dat Jacob, die hier genoemd wordt in vers 16, dat de vader is van Maria, ook genaamd Joachim. Maar goed, dat even terzijde. Maar dat hij, voor de Roomsen was dat onder u. Maar dat het de vader is van Maria. En dat zo de troon, het erfrecht, terechtkomt bij Jozef. En daarom heet het Jozef de man van Maria. En dezelfde kwestie vind je dus in het Lucas-evangelie. Jezus, naar men meende, maar gewoon de wettige zoon van Jozef. Hoe dat dan zo? Nou ja, vanwege Maria. Zo gaan die dingen. En ik houd het dus op dat voor zover wij een geslachtslijst hebben van Maria, moet je Matthäus 1 hebben, althans het laatste stukje van het register. En van Jozef het laatste stukje, chronologisch althans, uit het Lucas-evangelie. Ik zeg dat met nadruk, omdat men gewoonlijk geneigd is het precies andersom te zeggen, om een reden die mij ontgaat. Maar toe maar. Dus dat ga ik ook niet uitleggen. Maar Jozef, hoezo is hij de erfgenaam? De man van Maria, uit welke geboren is Jezus? Maar nou komt hij. Over die 3x14 generaties ga ik niks zeggen nu. Zou het kunnen, maar dan moet ik u uitleggen dat 14 in verband staat met het priesterschap. Met name dat van Melchizedek, maar dat voelt mij te ver van het onderwerp af. Ik blijf liever dichter bij de tekst van de Bijbel hier. Dat is dit, dat die lijst begint met, laten we zeggen, Abraham en David en dan zo verder. Het koningschap. En voordat hij komt bij Jezus gezegd de Christus, ben je terecht bij Jozef. En dat is opmerkelijk, omdat Jozef, de naam van Jozef, is of was de drager niet van koningschap, hoewel de eerste Jozef in de Bijbel bekend is geworden als koning. Dat wil zeggen, wij noemen hem de onderkoning van Egypte, toch? Jozef was die man die al op jonge leeftijd, hij schijnt een jongeling van 17 jaren geweest te zijn, volgens Genesis 37, en die droomde over, kort en goed, dat de hele familie, de hele misbogen voor hem boog, en in twee dromen, want dat is een ander kenmerk van de Jozef, en ze krijgen alles dubbel. Want dat is een kenmerk van eerst geboorterecht. Jozef namelijk wordt weliswaar met koningschap geassocieerd, maar dan toch ergens buiten de gebruikelijke lijn. Dat wil zeggen, niet Juda, maar Jozef. En niet in het beloofde land, maar in het buitenland, in Egypte. Heb u dat nog? En hier hebben we een Jozef en niet in Judea, maar in Galië. In Galilea bedoel ik, ergens anders, heb u dat nog? Je wordt op een verkeerd been gezet, naar het schijnt, maar ik moet u zeggen, het is wel het goede been. En aangezien die twee benen nog niet bij elkaar gelegd zijn, wat praat hij nou weer over? Ik ga neem eerst een slokje. Ik moet sneller praten. U weet toch, toen Jacob Israël werd, werd hij tegelijkertijd geraakt aan zijn heup en was hij kreupel. Hij trok met zijn linkerbeen. Wat is lastig als je tandarts bent, maar goed. Het is iets moeilijker, maar doe maar. En toen hij overleed, toen er staat er laconiek dat hij legde zijn benen bij elkaar op het bed. Hebben die nog? Want Israël is altijd gekenmerkt door dat het maar op één been liep. en het andere hing er maar een beetje bij. Dat is de geschiedenis door tot in onze dagen. Al moet ik zeggen dat onderweg dat been wel eens gewisseld werd voor het gemak. Maar toch, maar het was maar op één been. En pas als er een eind komt aan, laten we zeggen, aan de oud-testamentische, de wettische geschiedenis van Israël. Kortom, als het definitief bekeerd wordt, om zo te zeggen, dan komen die benen weer bij elkaar. En het ene been heet Juda en het andere heet Jozef. Het ene heet de twee stammen en de andere heet de tien stammen. Die nomenclatuur, die laatste, is niet zo mooi, maar die is wel het meest bekend. Dus die gebruik ik dan toch maar. Maar als Israël tot bekering komt, dan worden die beide huizen van Israël weer verenigd. En ze zullen elkaar niet meer benijden of benauwen, staat er dan. En zullen niet meer twee kudden, is het volgens mij, maar ja. Zijn maar één kudde en niet meer twee koninkrijken, maar één koninkrijk. Men leest Ezechiël 34, Ezechiël 37, mag ook. Waar die dingen precies zo staan. Er zullen één koning hebben, één herder enzovoort. En niet meer, maar ik heb nog schapen van een andere stal, die moeten het ook wel. Dat is dan niet meer zo, het is dan één. En, heb je dat? Ja, dat komt pas in de toekomst. Maar kijk, we volgen hier de lijn van Juda. In Matthäus 1. Ja, in Lucas natuurlijk ook. Wij volgen de lijn van Juda. Vanaf Adam via Abraham, Isaac, Jacob, Juda. En dan ineens verschijnt aan het eind van deze reeks, verschijnt Jozef. En daar gaat het over verder. Over Jozef. Maar aan die naam Jozef hangt een groot gewicht. Of je dat gevoelswaarde wil noemen, dat weet ik niet. Maar Jozef is niet de naam van het koningschap. Jozef wordt geassocieerd met eerst geboorterecht. U weet wel, die met die veelvervige rok. Of hoe dat maar heten mag. Die afgezonderd wordt van zijn broeders, staat er in de Bijbel. Dat betekent dat hij het eerst geboorterecht krijgt. En zijn broers niet, uiteraard. Daarom heet het afgezonderd. Het woord begoer heeft voor eerst geboorte heeft trouwens de gedachte in zich van isolatie, van afzondering. Maar het staat ook van hem, het afgezonderde, Efraïm, de afgezonderde, zijn broederen enzovoorts. En inderdaad, hij wordt op de achtergrond gehouden, maar hier komt ineens een Jozef naar voren. En daarvan staat dan vervolgens, vanaf vers 18 is dat, de geboorte van Jezus Christus was nu al dus, want als Maria, zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, welke Maria? Nou, die Maria, die met Jozef getrouwd was, of zoals het staat in vers 16, Jozef, de man van Maria, uit welke, die Maria, als Maria, zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, moet ik die uitleggen wat dat betekent? Nee, hè? Dat hoeft niet, hè? Nee, hoor. Werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef nu, want het verhaal gaat over Jozef. Zie? Jozef nu, haar man, nou ja, ondertrouwd. Ze waren nog niet samengekomen. Misschien moet ik die wel uitleggen. Er bestaat het verschijnsel van dat huwelijken gesloten worden, wettig, maar dat het huwelijk nog niet wordt geconsumeerd. Zo heet dat. En in koninklijke families was dat nogal gebruikelijk, van oudsher, Want soms waren die kinderen nog maar 9, 10, 11 jaar of wat ze maar waren. En dan werd er al een huwelijk gesloten. En daarna gingen ze een stuk allebei weer terug naar hun ouders enzovoort. Dan waren ze officieel wel getrouwd, maar het huwelijk werd nog niet geconsumeerd, heet dat. Waren ze getrouwd? Ja. En in de Romeinse kerk is het... Ik weet niet hoe het nu is, dus ik praat in de verleden tijd nu. Was het altijd zo dat als het niet geconsumeerd was, dan kon het altijd weer ontbonden worden. In die zin was echtscheiding bij de Romeinse kerk niet echt een probleem. Heb u dat nog? Was de reden tot echtscheiding? Voor de Nederlandse wet ook trouwens, maar dat is weer een ander verhaal. Dus of ze nou ondertrouwd waren, elkaar niet samengekomen waren, ze wordt toch haar man genoemd. Daar is niks tegenstrijdigs aan. Meestal leggen ze het eenvoudiger uit en zeggen ze, ja, vroeger was zo'n verloving was meteen bindend. Daar kon je niet meer vanaf. Maar ja, doe maar. Hoe je het ook maar ziet. Ze werd zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef nu haar man, alzo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En ik zal u niet vermoeien met de Mosaïsche wet dien aangaande, want Jozef had hier zware maatregelen kunnen nemen. Maar dat was hij niet van plan, hij wilde er maar... vanaf zien, om zo te zeggen. En dan wegwezen. Zoiets. U begrijpt dat wat hiervoor allemaal gebeurde, dat staat niet hier, maar het staat alleen nog in het Lucas-evangelie uitgebreid. De aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus aan Maria enzovoort. Allemaal zeer omstandig, maar hier zijn we meteen op een punt dat Maria al zwanger was. Dat Jozef dat ook weet. Hoe? Bij dit... staat er niet bij. Maar hij was van wil haar heimelijk te verlaten. Ik vind dat zo leuk, die uitdrukking. Haar heimelijk te verlaten. Een beetje Jozef in de Bijbel verdwijnt namelijk heimelijk. Dat is wat Jozefen doen. Of ze nemen een andere identiteit aan, zo heet dat tegenwoordig. Een andere naam, weet u wel, dan heette ze voortaan Barnabas. U weet wel, de mentor van Paulus. Maar hij heette Jozef, staat in de Bijbel. Hij krijgt een andere naam mee. Of ze verdwijnen echt van de bladzijde van de Bijbel, zoals ene Jozef van Arimathea. Dan denk je, gaat wat worden, die wordt met veel... hoe noem je zoiets? Wordt uitgebreid geïntroduceerd in de Bijbel. Een rijk man. Hij kende de hoge priester, voor zover ik het begrepen heb uit de Bijbel enzovoorts. En wat het maar was. En daar hoor je er nooit meer wat van. Hij verdwijnt van de bladzijde van de Bijbel. Hebben die nog? Nou ja. En deze Jozef trouwens ook. Want na Lucas 2, de 12-jarige Jezus in de tempel, horen we van deze Jozef ook niks meer. Hij is toch heimelijk verdwenen. Wij weten niet wat er van hem geworden is. We nemen aan dat hij is overleden, hetgeen altijd werkt, want de eigenaardige gewoonte van de mens is dat hij vroeg of laat overlijdt. Dus dat moet wel kloppen. Hè? Ik denk dus net zoiets als die bok die in de woestijn wordt weggestuurd op grote verzoendag. Het beest is daar jammerlijk omgekomen. Ja, ze komen allemaal jammerlijk om, alle bokjes. Toch? Maar wat er van, hij verdwijnt van de bladzijde van de Bijbel. Dat is wat Jozef van doen. En u weet, de naam van Jozef ging mee met het tienstammenrijk. Want van Jozef stammen twee stammen van Israël, Efraïm en Manasse. En zij zijn hoofd van het 10-stammenrijk. Ze leveren ook, Efraïm levert de eerste koning daarvan, de eerste dynastie. Maar het hele volk is van de bladzijde van de Bijbel, zal ik maar zeggen, verdwenen. En men spreekt over de zoekgeraakte, de verborgen of verloren zelfs, 10 stammen van Israël. Waar is Jozef gebleven? Ja, weg. Van zin haar heimelijk te verlaten. Nou ja, dat is dan niet gebeurd hier. Maar wat er gebeurd is, dat staat in vers 20. Alzo hij deze dingen in de zin had, zit. Dat betekent dus net wat ik zeg, dat je er even goed op moet letten. Zit. De engel des Heren verscheen hem in de droom. En daar stop je dus weer. Want noem eens iemand in de Bijbel die droomt. Ja, Jozef. Die is daarvan, die heeft dat uitgevonden, om zo te zeggen. Toch? Jozef, die droomt. Hij wordt zelfs genoemd de meesterdromer. Want hij heeft het meeste gedroomd van. Er zijn nog een paar anderen in de Bijbel die gedroomd hebben, zoals de farao en Nebukadnezar natuurlijk. En verder Jozef. Vergeet ik er nou nog een? Paulus, geloof ik. Nou ja, maar goed. Maar in ieder geval, Jozef in het Oude Testament enige malen. En daarna wordt die droomuitlegger bij de farao, de meeste dromen. En in het Nieuwe Testament wordt ons in Jozef geïntroduceerd. En op de volgende bladzijde droomt hij. Meerdere malen. Heb je dat nog? Dat is kenmerkend. Er is iets met Jozef en waarom droomt hij? Mijn antwoord op die vraag is ook betrekkelijk kort. Mijn antwoord is, ja, als een profetie komt in de vorm van een droom, als dat in de Bijbel erbij staat, dan hebben wij van doen met onze tegenwoordige tijd, of bedeling, zo u wilt. De tijd namelijk waarin de Heer zich verbergt, waarin hij dingen doet, wisselwaarachtig doet, maar verborgen voor de wereld. Daarom heet het een droom. En de wereld is in duisternis, in de nacht. Maar aan de andere kant gebeurt er van alles, doet er van alles. En profetieën dienaangaande, die komen dan, niet uitsluitend, maar die komen dan in de vorm van een droom. Of andersom, als het een droom is, gaat het over onze bedeling. Heb u dat nog? En dat hangt dus meteen aan de naam van Jozef. De reden daarvoor is een betrekkelijk simpele. Het punt is namelijk dat het werk dat God in onze dagen doet niet zich afspeelt via Juda. Dat wil zeggen via de beloften die aan Israël namelijk via Juda vererfd zijn geworden. Met betrekking tot het koninkrijk der hemelen, dan wel het koninkrijk of de troon van David hier op aarde. Want dat is wat uitgebreid beloofd is in het Oude Testament. Ja, zeker wel. Maar dat is niet wat God doet in onze dagen. Hij doet een werk niet via de beloften aangaande de troon en de scepter, maar met betrekking tot het priesterschap. Enerzijds, het is namelijk dat van Melchizedek. En met betrekking tot eerst geboorterecht. Maar dat is wat beloofd was aan Jozef van de stammen van Israël. En dus aan Efraïm en als goede reserve Manasse. En dat zijn de twee grote stammen van het 10-stammenrijk. Want de rest hangt er een beetje bij. Dat zijn kleinere stammen die niet overheersend waren, zal ik maar zeggen. Heb u dat nog? Wat God vandaag doet, doet hij wel degelijk via Israël, maar niet via Juda. Wel via Israël, maar niet via het Joodse volk. Maar via Jozef. En daarom heet de wettige vader van Jezus Jozef. En aan dat begrip hangt Het is een droom. Het gebeurt ergens 's nachts in de duisternis. Maar het heeft wel betrekking op eerst geboorterecht. En u wordt geacht te weten dat wij als gemeente erfgenamen zijn van eerst geboorterecht. Dat wil zeggen, wij hebben als gemeente een roeping tot zoonstelling. Wij zijn onderweg naar onze zoonstelling. Sorry dat de Statenvertaling dat niet heeft, maar dat kan ik niet helpen. Daar staat dan aanneming tot kinderen. Maar ja, er staat niet aanneming en er staat niet kinderen. Er staat één woord, zoonstelling. Wij zullen tot zonen gesteld worden. Wij zouden ons dan ook mannelijk houden. En wij zijn onderweg naar een erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Wij zouden namelijk het koninkrijk erven. Heb u dat nog? Dat gaat over eerst geboorterecht. En de kerk, de gemeente, hoe je het maar noemt, heeft eerst geboorterecht boven het Joodse volk. Dat is het thema van Romeinen 8 en wat er verder volgt daar, hoofdstuk 19 en 11. Want daar wordt het begrip zoonstelling geïntroduceerd. Zie? Kortom, de gemeente heeft niet zo'n wortels, haar wortels moet ik zeggen, want de gemeente is een vrouwelijk woord. Heeft niet haar wortels in het judaïsme. Echt niet. Historisch ziet het er zo uit, omdat de eerste christenen uit het jodendom kwamen, bekeerde joden waren. Maar de identiteit van de gemeente berust niet op het judaïsme, maar berust op de beloften die God gedaan heeft aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef. En de toekomst van het Joodse volk in Gods heilsplan berust op de beloften gedaan aan Abraham, Isaac, Jacob, Juda. En die twee komen in de toekomst uiteraard bij elkaar. Maar je mag ze niet verwarren. God doet niet een werk aan het Joodse volk. Dat kun je nou wel denken, dat kun je zelf wijsmaken. In de buurt van Nijkerk zeg ik altijd, dat kun je wel wijsmaken. Maar iedereen kan zien dat God dan in gebreken blijft. Dat daar niks van terechtkomt. Want Gods belofte aan het Joodse volk, waar nog bij komt dat ver en ver uit de meerderheid van het christendom de eeuwen door sowieso niks gezien heeft van Gods werk aan het Joodse volk. Dat was finito, dat was afgedaan, dat was iets uit het verleden, dat speelde geen rol. God doet ook niet een werk aan het Joodse volk. Dat zal hij doen in de toekomst. Maar daarvoor moet het eerst tot bekering gebracht worden. Indien niet goedschiks, dan kwaadschiks. En dat kwaadschiks, daar zijn we nog niet eens in onze dagen. Want dat komt pas na de opname van de gemeente, als Gods werk aan de gemeente aan ons dus voltooid is. En voor zover Joden vervolgd, verdrukt worden, ja, dat is omdat God er een plan mee heeft voor de toekomst. Dus de duivel die wil het liefst het hele Jodendom en alles wat maar zo heet en erop lijkt uitroeien. En daar heeft hij zo zijn personeel voor, een stuk of 7 miljard mensen inmiddels. Wel iets te hoog geschat, denk ik. Maar want u en ik horen daar niet bij, mag ik aannemen. Dus het wordt toch min 2 of 3. Maar zoiets. Waar ik probeer op te wijzen dat hier meteen in Matthäus 1 melding gemaakt wordt. Nou, niet expliciet, niet openbaar. Maar er wordt melding gemaakt van hoe het werk Gods vervolgd zou worden. En als de Messias komt, de Christus komt, dan zou hij in de eerste plaats tot zegen zijn. Niet voor Juda, maar voor Jozef. Niet voor de 2, maar voor de 10 stammen van Israël. Kortom, niet voor het Joodse volk, maar in de praktijk dan maar voor de gemeente. Dat is het tegenwoordige werk Gods.